Als we iets waarnemen, gemeente, in onze tijd, in het kerkelijke leven, dan is het wel kerkverlating. Als je nagaat hoeveel mensen elk jaar zich officieel onttrekken aan de kerk en daarbij dan ook de aantekening hebben naar geen kerk, dan is dit schrikbarend. Wij kunnen dan misschien op Urk nog wel zeggen dat het wat meevalt in vergelijking met de rest van Nederland. En dat zal waar zijn, maar dat is geen reden om ons zorgen, om geen zorgen te maken. En te zeggen, het gaat ons wel voorbij. Want kerkverlating is niet alleen maar iets van onze tijd. Wij worden vanmorgen meegenomen naar het gezin van Isaac en Rebecca. En daar zie je al, gemeente, een van de eerste kerkverlaters hier in deze wereld. Esau, die het eerstgeboorterecht verkocht voor een bord linzensoep. En die daarmee aangaf geen belang te hebben bij de beloften van de Heere en bij het woord van de Heer. Kerkverlating, dat begint niet buiten de kerk, maar dat begint in de kerk. Waar iemand die tot het verbond behoort en in de kerk zit, langzamerhand vaak losgeweekt wordt van de Heere en van zijn dienst. En dan moet u niet vanmorgen zeggen, en dan moet jij vanmorgen niet zeggen, nou ja, dat zal ons wel niet overkomen. Want dan wijs ik er alvast maar even op dat we niet alleen dit gedeelte uit Genesis hebben gelezen, maar ook dat gedeelte uit Hebreeën 12, waar de apostel heel nadrukkelijk aangeeft, juist in de verbondsgemeente, dat niemand zal zijn als Esau. Met andere woorden, ook in de kerk is het mogelijk om te worden als Esau en om te zijn als Esau. Alle reden om vanmorgen naar Gods woord te gaan luisteren. Opdat wij, en laat dat ons gebed dan vanmorgen ook mogen zijn onder de prediking, dat we net als Jacob, een zondaar in zichzelf, die ging zien de waarde en de betekenis van de beloften van God. En dat de Heilige Geest ook dat in onze harten werkt en versterkt vanmorgen, opdat we Gods verbond en woorden als onze schatten zullen gadeslaan. Thema voor de prediking van vanmorgen is de deal over het eerstgeboorterecht. Want Jacob en Esau die sluiten een deal. De deal over het eerstgeboorterecht. Allereerst de bemachtiging door Jacob van dat eerstgeboorterecht. En in de tweede plaats de verachting door Esau van dat eerstgeboorterecht. Dus de deal over het eerstgeboorterecht, de bemachtiging door Jacob en de verachting door Esau. Ja, Jacob en Esau zijn twee volwassen jongens geworden, mannen dus. Verder weten we van de jeugd van deze tweeling niet zoveel. Wel weten we wat hier staat in het gezin, dat het twee verschillende jongens zijn. Zoals dat natuurlijk heel vaak gaat in een gezin. Kinderen zijn heel verschillend, ook van karakter en van instelling. En dat zie je hier ook. Esau is de oudste. Het is een jonge kerel die graag het veld ingaat om te jagen. Iemand die houdt van het buitenleven, van de natuur. Die zijn energie niet kwijt kan daarbij de tenten van Rebecca en Isaac, maar die erop uit moet. En hij wordt een ervaren jager. Een man in het veld. Jacob daarentegen is heel anders. Jacob zie je veel meer thuis om de tenten van Isaac en Rebecca. En als je dat zo leest, ik weet niet hoe dat u vergaat, gemeente, maar dan zou je voorkeur misschien nog wel een beetje komen te liggen bij Esau allereerst, omdat je denkt, nou dat is een man die gaat erop uit, die werkt, en die Jacob, die is daar een beetje rond de tenten van Isaac en Rebecca, die doet niet zoveel. Esau, dat is de harder werker. En Jacob, die neemt het er een beetje van. En toch, gemeente, zouden we tekort doen aan de Heilige Schrift als we het daarbij vanmorgen zouden laten. Want dat Esau hier een jager wordt, ja, daar kun je overheen lezen. Daar kun je van denken, dat is niet zo heel belangrijk. Maar in het licht van de Godsopenbaring aan Abraham en Isaac gemeente is het wel een belangrijk gegeven wat Esau hier doet. Hij kiest niet voor het herdersleven zoals Abraham en Isaac, maar hij kiest voor een leven als jager. Hij gaat achter het wild aan. En of dat nou onder de hete zon is of onder de koude, hij gaat jagen. Hij is een jagers. Hij behoort tot een jagersvolk, om het zomaar te zeggen. En een jagersvolk, dat is niet gebonden aan één stuk land. Dat gaat daar waar het wild en waar het vee te vinden is. En juist aan Abraham en Isaac had God de belofte gegeven van dat stuk land in Kanaan. Dat behoort tot de erfenis die God geeft aan zijn volk. Dus door te kiezen voor het jagersvak maakt Esau zich los van die belofte van God. En gaat hij niet in de voetsporen van Abraham en Isaac om als een herder te leven. Hij gaat zijn eigen weg. Dat is het eerste, dat zeg ik even van Esau. En dan Jacob. Ja, misschien fronst u wel een beetje uw wenkbrauwen. En denk jij wel bij jezelf, klopt dat wel? Van Jacob lees ik hier dat het een oprecht man is en dat hij woont in tenten. Jacob een oprecht man? Straks komt toch de ene leugen naar de andere? Hij bedriegt zijn vader, hij bedriegt zijn broer. Zegt Esau niet later terecht, Jacob dat is een hielenlichter, dat is een bedrieger. Toch staat hier, Jacob was een oprecht man. Wat betekent dat? Betekent dat dat Jacob als eigenschap heeft dat hij altijd eerlijk is, dat hij niet op een leugen te betrappen is? Nou gemeente, dat kan niet, want dat spreekt wel tegen wat er verder gebeurt in zijn leven. Dat woord oprecht, dat heeft te maken met wat God tegen Abraham gezegd heeft. Toen God hem riep uit Ur der Chaldeeën, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Dat is verbondstaal. Dat betekent dat de Heere tegen Abraham zegt, het gaat in jouw leven op de verhouding met mij. Dat je wandelt voor mijn aangezicht. Dat het belangrijkste is in je leven. En dat geldt nu van Jacob. Bij alles wat we nog kunnen zeggen aan negatieve dingen over Jacob en over zonden in het leven van Jacob. Zonden die er elke keer weer zijn, ook in het verdere van zijn leven. Jacob is iemand die gezien heeft al van jongs af aan. Het gaat erom dat die God van Abraham en van Isaac, dat die ook mijn God is. En dat is een zegen. Ouderen en jongeren, als je dat van jongs af aan hebt leren ontdekken. Dat de bestemming van je leven is. Dat het doel van je leven is. Dat het daarom gaat in het leven. Dat we voor Gods aangezicht wandelen. En dan kom ik bij die andere uitdrukking waar je ook overheen zou lezen. Jacob woont in tenten. Ja, wij kunnen dan misschien een beetje de indruk krijgen dat hij veel thuis bleef en dat hij een beetje bij zijn moeder bleef hangen terwijl Esau het veld inging om te jagen. Maar wonen in tenten, gemeente, dat is een uitdrukking die ook in het Nieuwe Testament in Hebreeën 11 terugkomt voor de aanduiding van de aartsvaders dat ze hier als vreemdelingen, als pelgrims op aarde leefden. In tenten wonen, dat betekent volgens de Hebreërschrijver dat ze wonen in een vreemd land dat nog niet de hunne is, maar dat ze uitzien naar de vervulling van Gods beloften, dat ze eenmaal ook het land Kanaan als een erfenis zullen mogen ontvangen. Leest u het maar na in Hebreeën 11 vers 10. Abraham woont in het land van de belofte als in een vreemd land. En dan komt het. Hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Dus wat zien we hier, jongeren en ouderen vanmorgen? Dat wanneer van Jacob gezegd wordt dat hij woont in tenten, dat hij net als Abraham en Isaac in dat spoor gaat, dat daarin de keuze komt voor de Heere, voor het volgen van de Heere en voor het dienen van de Heere. En dat komt nou aan het licht in het leven van deze twee jonge mannen. De een kiest voor de Heere en zijn dienst, en de ander die heeft er uiteindelijk geen belang bij. En daarom kiest Esau ervoor om jager te worden. En daarom kiest Jacob ervoor om in tenten te wonen. Jonge mensen, heb je dat in de gaten? Dat de keuzes die je maakt in je leven, dat die ook bepaald worden door de vraag of je werkelijk de Heere wil dienen en de Heere wil verheven. Is je wel net geslaagd? Zit je nog te dubben over welke kant moet ik op, of welke opleiding zal ik verder volgen, of voor welke baan zal ik gaan solliciteren? Is het daarbij ook een vraag voor je? Wat zou de Heere nou van mij willen? Nou, dan krijg je natuurlijk geen briefje uit de hemel wat je wel en niet kunt gaan doen. Maar laat je je wel leiden door wat de Heere zegt in zijn woord. Er zijn natuurlijk tal van beroepen waarin je als christen oprecht kunt leven voor God. Maar er zijn ook beroepen waarin dat steeds moeilijker wordt of zelfs onmogelijk wordt. Als je solliciteert voor een prachtige baan en op het sollicitatiegesprek blijkt dat je ook op zondag moet werken en ingeroosterd zult worden, en dat dat ja echt onvermijdelijk is om die baan dan te krijgen, dan moet je op zondag werken. Wat is dan de keuze? Want dan wordt duidelijk wat er in je hart leeft. Of je werkelijk, net als Jacob, de Heere wil dienen, de Heere wil vrezen. Of dat je net als Esau zegt, wat voor mij van het meeste belang is, dat is het leven in deze wereld en dat is het geld en het goed van deze wereld. En dan nog wat. Deze keuze van Esau en van Jacob heeft ook zijn invloed op de ouders, op Isaac en Rebekka. Want van Esau lees ik dat hij ja, een jager was en dat hij wildbraad klaarmaakte. Dat wil zeggen, wat hij geschoten had, dan nam hij mee naar huis. En daar braadde hij een lekker stukje vlees van. En zijn vader, die kon er echt van genieten. En dan lees ik dat Isaac Jacob niet lief had, maar Esau vanwege dat wildbraad. En bij Rebekka is precies het omgekeerde. Daar lees je dat Rebekka heeft Jacob lief. Dus vader heeft een voorkeur voor die en moeder heeft een voorkeur voor die. Nou gemeente, ik denk dat u al aanvoelt en het ook wel met me eens bent, dat iets is wat natuurlijk in een gezin splitsing geeft en verdeeldheid geeft. En dat zal blijken ook. Ja, zegt u, maar er zat toch een plan achter bij Jacob en Esau? Rebekka, toen ze in verwachting was, toen waren toch die twee jongens al in de buik met elkaar bezig en die stoten zich tegen elkaar aan. En toen heeft de Heere toch ook gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Met andere woorden, God die maakt een keuze dat via Jacob de lijn zal lopen naar het volk van Israël en de Messias die uit Israël geboren zal worden. Inderdaad. Maar dat geeft Rebekka nog niet het recht, gemeente, om een keuze te maken tussen Jacob en Esau. En Isaac, die wist van de belofte van God dat hij ook via Jacob zou gaan, die kiest voor Esau en die laat Jacob links liggen. En die wil straks ook aan Esau de zegen geven en niet aan Jacob, want dat is zijn bedoeling. Ziet u hoe deze beide ouders ook bezig zijn met hun eigen voorkeur? Laat ik er dit van mogen zeggen vanmorgen, gemeente. Als God ons kinderen geeft, dan hebben ze toch allemaal een ziel voor de eeuwigheid. Zodat we ze toch allen, hoeveel we er ook hebben, ze onvoorwaardelijk toch lief hebben. Opdat ze de Heere zullen kennen en de Heere zullen vrezen. Maak geen onderscheid tussen uw kinderen. Maar zie ze elk als een gave van God, opdat ze tot zijn eer en tot hun zaligheid zullen worden opgevoed. Kijk, dat er dan wel een verschil aan het licht komt in het leven van Esau en van Jacob, dat is duidelijk. Jacob die is bezig om iets te koken en de geur die dringt door naar buiten. Hij is bezig met het maken van een linzenmoes, een soort soep, waarschijnlijk een mengsel van uien en andere pulvrucht. En dan komt Esau thuis. Die heeft de hele dag op het veld geweest. Die is ontzettend moe. Die is aan het jagen geweest. En hij ruikt die linzensoep. En hij roept meteen, laat mij toch slurpen van dat rode. Van dat rode daar, want ik ben moe. Nou jongens en meisjes, misschien heb je het ook wel eens een keer gehad dat je buiten gespeeld had. En je kwam toen binnen in de keuken en je moeder was aan het koken. En dat rook zo lekker dat je wel gelijk wilde eten. Want je had een razende honger. Dus je kunt Esau ook wel begrijpen natuurlijk. En wat zegt Jacob dan? Zegt Jacob natuurlijk, joh. Ik heb genoeg. Neem lekker een bordje. Nee, dat zegt Jacob niet. Als door een flits gaat het door zijn hoofd heen. Ik kan proberen om hier munt uit te slaan en voordeel uit te behalen. Als ik nou een bord linzenmoes verkoop aan Esau, mijn broer, dat ik het eerstgeboorterecht ontvang. Nou, het is eruit, gemeente. Misschien wel voordat hij er erg in heeft. Verkoop me dan je eerstgeboorterecht. Jacob die stelt voor om een deal te sluiten. Jij die soep en ik het eerstgeboorterecht. Nou gemeente, het zijn natuurlijk twee dingen die totaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Een bordje linzensoep. Ja, dat is wel lekker even, maar als je dat op hebt, dan is het voorbij, dan heb je er niks meer aan. En het eerstgeboorterecht, dat is het recht van de oudste zoon, die een dubbel deel zal ontvangen bij de erfenis. En daar zit hier bij dat eerstgeboorterecht ook nog de zegen van Abraham aan verbonden. De zegen die God aan Abraham heeft gegeven. Dat is de diepere dimensie, die speciale zegen. Dat God tegen Abraham gezegd heeft, in u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Uit u zal de Messias voortkomen, de zaligmaker van zondaren. Dat is nog niet te vergelijken met een bordje linzensoep. Maar Esau die gaat erop in. Die zegt, ik verga van de honger. Wat heb ik dan aan een eerstgeboorterecht? Als ik sterf, wat heb ik eraan? Dat kun je op twee manieren uitleggen. Hij kan bedoelen van, nou ik heb nou zo'n honger. Ik sterf als ik geen eten krijg. Hij overdrijft natuurlijk wat. Geef me alsjeblieft die linzenmoes. Het kan ook zijn dat hij nog in gedachten heeft, ja dat eerstgeboorterecht, dat kun je dan wel hebben. En daar kun je dan misschien wel wat plezier van hebben in dit leven. Maar uiteindelijk dan ga je ook een keer sterven en dan heb je daar ook allemaal niks meer aan. Met andere woorden, het is voor mij van totaal geen belang om dat eerstgeboorterecht te ontvangen. Nou Jacob die wil het dan wel zeker weten van Esau, dat hij later niet op terugkomt. Hij laat hem ook nog zweren. Met een eed. En zo krijgt Jacob het eerstgeboorterecht. Dat is Jacob gemeend. Hij heeft het eerstgeboorterecht in handen gekregen. En daar zou ik vanmorgen twee dingen van willen zeggen. Iets positiefs en wat negatiefs. Allereerst het positieve. Ik zei het net al, in Jacob zien we het verlangen om die belofte die God aan Abraham en Isaac gegeven heeft, om daarin te mogen delen, om die te mogen ontvangen. Dat staat bij hem bovenaan. Zo jong als die is, daar gaat het om in zijn leven. Jonge mensen vanmorgen hier in de kerk, jongens en meisjes, dat laat de Heere vanmorgen ook aan jullie zien, dat dat het belangrijkste is in het leven. Zijn woord, zijn genade, de beloften die hij ook ons gegeven heeft in zijn woord, die hij betekend en verzegeld heeft in de doop. Het is zo belangrijk dat je daar al jong oog en hart voor krijgt. De Bijbel zegt, zoek de Heere in de dagen van je jeugd. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, voordat de kwade dagen komen, waarvan u zult zeggen, ik heb er geen lust in. Kom wel eens ouderen tegen, die ernstig ziek wordt, of die in een andere moeilijke situatie terechtkomen, die zeggen, wat is het een voorrecht dat ik al jong de Heere heb leren vrezen en zoeken. Want als ik het nu nog zou moeten doen, in deze dagen, dat ik erg ziek ben, dat ik geen krachten meer heb, of dat ik het soms allemaal in mijn hoofd niet meer zo weet, als ik nu de Heere nog zou moeten zoeken, wat is het een zegen dat de Heere al jong in mijn leven aan het werk is gegaan, door zijn Heilige Geest. Dat is het gemeen. Jonge mensen, denk niet dat het iets voor later is, voor als je ouder of oud geworden bent. Want er kan een tijd komen dat je geen kracht en geen lust meer hebt om ook met die dingen van God en van de eeuwigheid bezig te zijn. Daarom zoekt de Heere vandaag. De Heere laat ook zijn beloften schitteren in zijn woord vandaag. Jacob die zag het, daar gaat het om. Om met Abraham en Isaac mee te reizen met het volk van God. En om de erfenis te mogen ontvangen. Daar gaat het ook om in ons leven. We zijn maar tijdelijk hier op aarde. We zijn onderweg naar de eeuwigheid. En waar is onze reis naartoe? Wat heeft prioriteit in ons leven vandaag? Wat staat bovenaan? Jonge mens, heeft de Heilige Geest je hart ervoor geopend dat wat de Heere te bieden heeft, dat dat van veel meer waarde is dan wat op deze aarde als het hoogste en het belangrijkste telt? Heb je er al eens over verwonderd dat de Heere je in het verbond heeft opgenomen en dat hij dat bij de doop bevestigd en betekend en verzegeld heeft. En dat hij ook jou als de drie enige God beloofd heeft, dat hij je wil reinigen en wassen door het bloed van de Heere Jezus. En dat zijn Heilige Geest in je wil wonen, opdat je mag delen in dat heil en met het volk van God onderweg mag gaan als vreemdelingen op deze aarde, onderweg naar de stad die fundamenten heeft. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Je ogen ervoor openen, voor dat goede wat God te bieden heeft. En dat je gaat ontdekken, daar gaat het nou om in mijn leven. Net als bij Jacob, op de verhouding tot God. Dat is wat bovenaan moet staan. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Het gaat om de verhouding tot God in ons leven. Opdat we straks ook eenmaal ook zalig zullen sterven. Want daar gaat het toch om in de enige troost. Kijk, wat je van Jacob ook zeggen kunt, gemeente. Hij zag er naar uit om te mogen delen in de vervulling van Gods belofte. En ik hoop dat er vanmorgen hier ook veel jongeren en kinderen in de kerk zitten die zeggen, ja, wat de Heere te bieden heeft, dat is het allerbelangrijkste voor mijn ziel. Dat is het allerbelangrijkste voor tijd en eeuwigheid. Om de Heere te vrezen als het allerhoogste en het eeuwige goed. En als je nog niet zo ver bent, dan mag je de Heere erom vragen. Want de Heere die wil je ogen en je hart ervoor openen. Ook dat heeft hij beloofd. Hij zegt, doe uw mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. En dan het tweede, dat is ja, Jacob heeft dan wel dat eerstgeboorterecht ontvangen. Maar er zijn natuurlijk wel vragen bij te stellen. Mag je dat doen op deze manier? Mag je dat zo even bij aan je broer ontfutselen? Want dat is wat hij doet. Hij maakt gebruik van een heel zwak moment van Esau, die erg hongerig is en die graag wil eten. En Jacob neemt zijn kans waar. En je kunt zeggen, dat is slim van Jacob en dat is handig van Jacob. Maar is dat ook naar de wil van God dat Jacob dat op deze manier doet? Nou, de vraag stellen, gemeente, is haar ook beantwoorden natuurlijk. In plaats van dat Jacob wacht op Gods tijd, gaat hij zelf aan het werk. Jacob probeert God een handje te helpen. Jacob probeert zelf voor de vervulling van Gods beloften te zorgen. Je zou kunnen zeggen, Jacob heeft iets van een doe-het-zelver. Je hebt van die zaken, die noemen we doe-het-zelf-zaken, daar kun je alles kopen om in huis zelf aan de gang te gaan, het zelf te doen, dan hoef je het een ander niet te laten doen en je bespaart er een hoop geld mee en dat is mooi natuurlijk. Maar ook in geestelijk opzicht, gemeente, zijn we vaak van die doe-het-zelvers, net als Jacob. Wij willen zelf een bijdrage leveren aan onze zaligheid en we willen zelf de Heere een handje helpen om het heil naar ons toe te halen en naar ons toe te brengen, in plaats van te wachten op de Heere dat Hij zijn beloften ook in ons leven zal vervullen. Is dat niet iets wat u misschien moet leren? Om het van de Heere alleen te verwachten. Misschien zegt u ook wel, ik bid al zo lang om de zegen van God en om het heil van God in mijn leven. En ik merk er zo weinig van dat de Heere wat doet. Ik bid er wel om. Ja, maar wat wou u daarmee zeggen? Ik bid er wel om. Wou u daarmee zeggen van, ik probeer al het mijne te doen wat ik kan doen. En ja, blijkbaar moet ik dan maar afwachten of God het in mijn leven dan ook wil doen. Maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Dan denken we verkeerd, gemeente. Want dan gaan we onszelf eigenlijk nog een beetje op de borst slaan en zeggen, wij doen wat we kunnen. En dan zeggen we misschien er ook nog wel achteraan, of we denken het er achteraan. Nou ja, dan moeten we maar afwachten of God het ook in ons leven doet. Daar hebben we geen invloed op. Alsof het ook een soort deal is tussen God en de mens. Wat Jacob later moet leren in zijn leven en wat we allemaal moeten leren in ons leven is, gemeente, dat is dat de zaligheid, dat het heil van God komt. Dat het alleen genade is. Zonder enige verdiensten van onze kant. Het is niet voor niks dat de apostel Paulus later zegt in de brief aan de Efeziërs. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, door het geloof. Het is een gave Gods, niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Er gaat een streep door onze werken en door ons eigen vlees, gemeen. God maakt zondaren alleen zalig uit genade. En je ontvangt het heil alleen uit genade. Nee, dat betekent niet dat je met de armen over elkaar kunt gaan zitten. In de zin van, nou ja, we moeten maar zien of God het ons geeft. Maar ons zoeken, gemeente, en ons bidden, dat is geen werk dat wij van onze kant moeten doen en God doet de rest. Wie echt leert zoeken, Door Gods geest, die gaat het ook leren. Het is alleen genade. Als God zijn heil aan mij geeft, als God de beloften ook in mijn leven persoonlijk vervult. En dat wil de Heilige Geest leren. Juist iemand als Jacob zal dat gaan leren. En die moet dat gaan leren. En God komt er ook op terug in zijn leven. Dat is de les ook van Jacob van vanmorgen gemeen. Je wordt alleen zalig uit genade. En is het voor ons vaak moeilijk om die les te leren dat het helemaal van God alleen komt. Zonder enige verdienste van onze kant. Het heil ontvang je uit genade alleen. Op zijn sterfbed zal Jacob het zeggen. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Ja, en die houding van Jacob is dan wel echt anders dan Esau. Esau die denkt, wat heb ik eraan? Wat heb ik aan het eerstgeboorterecht? Er komt uit wat erin zit. Hij kijkt alleen maar naar de korte termijn. Hij denkt, wat heb je eraan in dit leven? Het gaat om genieten. Je moet uit dit leven halen wat er te halen valt. Dat blijkt straks ook wel. Het is niet alleen dit, maar zijn verdere leven laat dat ook zien. Hij gaat er straks op uit om een meisje te zoeken. En dat doet hij dan daar bij de heidenen in de omgeving. En dan wordt hij verliefd op een meisje en daar trouwt hij mee. Met een meisje van de wereld. En zo gaat hij de wereld in. Met andere woorden, deze Esau, dat is iemand van de categorie. Laten we eten en laten we drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Hij heeft geen belang bij de beloften die God aan Abraham en Isaac gegeven heeft. Hij heeft geen belang bij de Messias die uit het nageslacht van Abraham geboren zal worden. We hebben het vanmorgen gelezen in de Hebreeënbrief. Esau wordt een onheilige genoemd, die zelfs hoererij bedreef. Onheilig, dat wil zeggen dat er op een gegeven ogenblik tussen Esau en de wereld geen onderscheid meer was. Hij was niet langer een afgezonderde, zoals God het bedoeld had. Maar hij ging de wereld in. En hij bedreef hoererij, nou, dat kun je letterlijk opvatten. Dat hij overspel pleegde, dat hij niet zo nauw nam. Als het ging om vrouwen. Hij gaat alleen voor het plezier. Maar je kunt het ook zo invullen, zoals dat ook van het volk Israël meer dan eens gebeurt in het Oude Testament. Dat Israël ook in zijn afwijken van God, in het nalopen van de afgoden, dat de Heere dat ook hoererij, geestelijke hoererij noemt, geestelijke ontrouw. Dat Jacob kiest voor de af, dat Esau kiest voor de afgoden. Ja, zegt u, maar moest dat niet zo zijn? Misschien is er wel iemand die wat doorgaat in de Bijbel en die zegt, ik kom ook een uitdrukking tegen, als Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat wat er gebeurd is in de buik van Rebekka. Pas op, gemeente, om daaruit de conclusie te kunnen trekken dat Esau een excuus heeft voor zijn leven in de wereld en in de zonde. Als u die kant ermee op wil, dan zegt de Bijbel nee. Want al is het zo dat de lijn naar de Messias via Jacob loopt en niet via Esau, dat betekent niet dat er voor Esau geen genade zou zijn. Hij was immers ook besneden. Hij behoorde ook tot het verbond. Maar het is duidelijk, gemeente, ook in onze tekst en Hebreeën 12. Esau kiest zelf tegen God. Dat laatste vers uit Genesis 25. Hij at en dronk en stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau zijn eerstgeboorte. Esau veracht zijn eerstgeboorte. diepe minachting voor God en zijn belofte. Heeft er geen belang bij. Dat is Ezo. Die opgegroeid is in de tent van Rebekka en Isaac. Die ook gehoord heeft van de woorden van God. Die God aan Abraham gesproken heeft. Ze hebben zelfs Abraham nog gekend en kunnen spreken. Ezo kiest de weg. Bij God vandaan. Een hoereerder. Een onheilig. En dan zegt de Hebreeënbrief dat er niemand zij van u gelijk als Ezo. Laat dat eens op je inwerken vanmorgen. Dat er niemand in de Moria-kerk is als Ezo. Iemand die met de wereld meegaat. En het onderscheid met de wereld straks helemaal weggewist zal zijn. Nee, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat gaat geleidelijk. Dat je in de kerk zit en dat je misschien wel denkt als jongere vanmorgen. Het spreekt mij helemaal niet aan wat er in de kerk gezegd wordt. En ik ga nog naar de kerk toe uit respect voor mijn ouders. Maar als ik straks op mezelf ben, dan zien ze me hier niet meer in de kerk. En door de week, ook al zit je op zondag in de kerk, dan ben je met hele andere dingen bezig. Misschien op zichzelf genomen geen zondige dingen, maar wel andere dingen die voor je belangrijker zijn. Misschien wel het verdienen van geld, misschien wel je carrière, misschien wel je eigen woning waar je mee bezig bent. Daar gaat al je tijd en energie in zitten. Of je leeft van vakantie tot vakantie. Want dat is natuurlijk waar het dan om gaat, dat je geniet van dit leven. En nou zeg ik natuurlijk niet dat je op een Bijbelse manier mag genieten van de dingen die de Heere geeft. Maar dan gaat het erom dat je daarin ook de Heere dient en voor de Heere leeft. Maar je doet het allemaal los van God. Het onderscheid met de wereld is bezig weg te vallen in je leven. En dat gaat sluipenderwijs. Ja, je zit nog wel op zondag in de kerk. Maar als je weer thuis bent, misschien vandaag wel, maar van de week, dan zit je weer achter internet en je kijkt weer naar allerlei films van Videoland en Netflix, waar de ene na de andere van de geboden van de Heere in overtreden wordt. En je hart vult zich ermee en je hart laaft zich aan die amusement van de wereld. Zo ben je bezig je leven in te vullen. Aan de buitenkant lijkt het misschien nog wat. Maar daarachter, vol op de wereld. En je doet mee met koning voetbal. Ook als er vanmiddag een hele belangrijke wedstrijd is, zoals dan wordt gezegd. Dan maakt het je niet uit dat dat op zondag gebeurt. En je doet vanmiddag gewoon mee om te buigen voor die koning. Dat is de lijn van Ezo gemeen. En voor die keuze plaatst de Heere, u en jullie vanmorgen, als je bezig bent net als Ezo te leven, misschien wel nog met een godsdienstig randje, misschien wel met een godsdienstig sausje nog aan de buitenkant, maar daarachter, daaronder zit een hart dat helemaal in de wereld opgaat. En dan zegt de tekst van vanmorgen gemeente, dat niemand van u en jullie toch is als Ezo. Bekeer je. Ezo om één spijs, om één bord linzensoep, gaf hij dat hele eerstgeboorterecht weg. Waar ben je mee bezig? Als je kiest voor de wereld, dan lijkt dat op dat moment misschien wel leuk en aardig. Dat je kunt genieten van de zonde en dat je kunt denken, wat heb ik een plezier. Maar je zet daarmee het heil van je ziel op het spel. Je eeuwige toekomst. En is het je dat waard? Is het je dat waard? De Heere die zegt vanmorgen, ik heb veel meer te bieden voor je. En dat is voor dit leven en voor de eeuwigheid. Zet dat nou eens naast elkaar. Wie kiest over de waarste? Voor het levende dood. Want dat is het gemeente. Als je met Ezo meegaat en met Ezo leeft. Je zult straks voor eeuwig ook met Ezo omkomen. Veracht Gods verbond. En Gods woorden niet. Heb de wereld niet lief. Nog wat in de wereld heb de wereld niet lief. Nog wat in de wereld is. Want de wereld die gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Ja, zeg je, maar het lijkt zo onaantrekkelijk om de Heere te dienen en naar de kerk te gaan en daar alles voor te geven. De wereld is toch veel leuker en de wereld is toch veel aardiger. De Heilige Geest die wil je ogen ervoor openen. Dat het nou veel heerlijker en mooier is om de Heere te kennen en de Heere te dienen en de Heere te vrezen. Dan mag je aan de Heere vragen. Heere, laat u mij dat zien. Dat wat u geeft, ja vooral wie u bent in uw genade, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat is het mooiste, dat is het heerlijkste. Dat je de Heere Jezus gaat kennen als die zalig maakt. Als de schoonste van alle mensenkinderen. Dat je hart naar hem uitgaat. Dat wil de Heere werken door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Wees niet als Ezau, maar kom tot deze Christus die je hart en leven wil vernieuwen. Hij wil dat nieuwe hart geven dat hem vreest. Dat hoef je niet zelf te bewerken en dat hoef je niet zelf tot stand te brengen. Hij wil dat schenken, zodat je het ook gaat beleven. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Ja, en ondertussen gemeente, misschien hebt u dat ook wel, dat u zegt als ik de blik in mijn eigen hart naar binnen sla, dan ga ik ook op de knieën, want ik kan me niet verheffen boven Ezau. Ik verlang inderdaad om de Heere te dienen en de Heere te vrezen. Maar wat komt er in mijn hart en in mijn leven bij tijden? Vaak ook nog weer die drang en soms zelfs het verlangen naar de zonde. Ja, een kind van God kent een tweestrijd. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. We hoeven de vinger niet te wijzen naar Ezau. Maar hebben we al geleerd om onze eigen zonden voor God te belijden, met ons eigen hart voor God te verschijnen en onszelf aan te klagen. Maar waar ligt dan de hoop? Nou, die ligt ook niet in onszelf gemeen. Die ligt ook niet in mijn bekering en in mijn verandering. Mijn hoop die ligt alleen in die gezegende borg en zaligmaker die uit het nageslacht van Jacob geboren is. En die zo'n vader als Jacob wilde hebben. Verwondert u zich daarover? Dat er een zaligmaker voor zo'n zondaar is als ik ben. Komt u zo op de knieën voor deze God. En hebt u het zo geleerd. Zalig worden, dat is alleen maar genade. Dat is alleen maar het werk van de Heere Jezus Christus. Daar is helemaal niets van mij bij. Daar ligt alleen mijn hoop. Daar ligt alleen mijn zekerheid. Daar ligt alleen mijn vastheid. Voor tijd en eeuwigheid. In hem. Die gekomen is in deze wereld om zondaren als Jacob zalig te maken. Om mensen te trekken door zijn Heilige Geest die het gaan ontdekken. Wat God geeft in Christus, wie God is, dat is alles wat ik nodig heb. Daarmee kan ik leven, daarmee kan ik sterven. Je kunt heel wat in de wereld hebben. Maar het gaat straks allemaal voorbij, gemeente. Ezo is later uitgegroeid dat een rijk en een groot man, ook met een heel nageslacht, er is zelfs een volk uit hem voortgekomen. Maar wat baat het een mens? Dan zou je de hele wereld winnen en je leidt schade aan je ziel. Kijk vanmorgen naar wat deze God tegen u te zeggen heeft en wat hij te bieden heeft. Opdat u voor het eerst of opnieuw die rijkdom van de genade mag kennen en steeds meer mag leren kennen. En dat het ook voor u een wonder wordt. Dat God u zalig maakt uit genade alleen om Christus wil. Want dat is het volk van God gemeend. Dat zijn mensen die leren bidden om vergeving van hun zonde en van hun schuld. Dat zijn mensen die al Gods verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Amen.